Dank u wel, broeder Demas. En nu, we zijn blij hier vanmorgen te zijn en al deze fijne getuigenissen te horen van deze fijne mensen. En nu vertrouwen we erop dat God verder bij ons zal blijven en ons zal zegenen. Nu, vanavond heb ik begrepen dat ik vanavond moest spreken, zo de Heere wil. En ik vroeg broeder Shakarian net een paar ogenblikken geleden. Ik zei, nu, voelt u zich niet verlegen. Ik weet dat we hier om 11 uur weg moeten en ik verlies gewoon alle besef van tijd als ik hier sta. Het lijkt alsof alle anderen van ons dat ook hebben. We voelen ons, ze zeggen 2 minuten, 3 minuten of... Broeder Smith, weet u, dat is moeilijk te doen in 2 of 3 minuten. En ik weet hoe het is en ik voel met iedereen mee. Maar we bevinden ons in een tijdperk waar wij gaan naar de eeuwigheid. Maar we bevinden ons nu in de tijd. En ik zei, broeder Demas, net even voordat de tijd om is, voelt u zich niet verlegen. Trek gewoon aan mijn jas en dan zal ik weten dat het tijd is te stoppen. Nu, als ik het niet afmaak, maak ik het vanavond af. Dus, zo ja, wel, dan heb ik een nieuwe tekst voor vanavond. Nu, voordat we nu het boek openen, laten we tot de auteur spreken met onze hoofden gebogen. Dierbare Hemelse Vader, wij danken u vanmorgen voor deze bijeenkomst, voor wat wij reeds hebben gehoord. Als wij nu de zegen zouden uitspreken, Heere, zouden we voelen dat het goed was geweest om hier te zijn. Dus ik bid dat u verder, als het goed is in uw ogen, en verder bij ons zult blijven en ons zult helpen. En nu verzamelen we ons om het woord. Evenals we ons hebben verzameld om de gemeenschap met elkaar en de getuigenissen hebben gehoord van wat u voor ons hebt gedaan, laten we nu teruggaan in het woord en ontdekken waar dit alles vandaan komt. Dan zal dat een bevestiging zijn van wat we vandaag voelen en zien gebeuren. Sta deze dingen toe in Jezus Christus' naam. Amen. Nu, als zijn dienstknecht, ben ik gebonden aan een boodschap. En ik ben soms erg verkeerd begrepen in het verleden en zal dat misschien altijd zijn. Maar ik zeg soms dingen niet om anders te zijn, ik zeg ze om eerlijk te zijn. En ik zeg graag wat ik denk dat juist is. Iedereen heeft een recht op die dingen om zijn eigen mening te uiten. Daarom ben ik bij jullie. En broeder Shakarian, sprekend over de gebedskaarten in de gebedsrijen, van te zien wat de Heilige Geest... Nu, hij zei dat niet over mij, dat is over de Heilige Geest. Want ik zou die dingen niet kunnen doen. Ieder weet dat ik het niet zou kunnen. Maar dat is de mindere kant, wat u hier ziet. U zou op andere plaatsen moeten zijn en zien hoe hij dingen voorzegt. En ik, dingen die er zullen gebeuren. Het is, deze zijn gewoon... U bent degene die dat doet. U bent degene die God gelooft. En dan, als u God niet gelooft, denk eraan, hij zegt u dat hier op het podium. En als u in zonde leeft, zegt hij het u. En de dingen die u hebt gedaan en niet had moeten doen, hij zegt het u. Het is niet alleen wat ze op de gebedskaart zetten. Ze zouden op een gebedskaart kunnen zetten, ze zouden daarop niet zeggen dat ze een zondaar waren en dat deze vrouw met een verkeerde man leefde of zo. En dat zullen ze niet op een gebedskaart zetten. Maar de Heilige Geest pakt dat toch, zie. En dus, het is dan in hoe het bovennatuurlijke deel, vrienden. En ik zeg dit eervol, omdat er hier vanmorgen niet velen van ons zijn, slechts een kleine groep. Het verbaast me tot ik er zo nerveus van word. Ik voel soms om te schreeuwen. En wanneer ik op een plek ga zitten in de bergen, waar ik veel tijd doorbreng, daar van God te ontvangen, kom neer en geef aan de mensen wat hij mij gaf. En ik wil niet anders zijn dan de mensen, maar toch, om eerlijk te zijn, ik moet eerlijk zijn tegenover God, zie, voor een boodschap. En nu, we, zo de Heere wil, staan we op het punt dadelijk te vertrekken voor een rondreis over zee, slechts over een paar dagen. En als dat de wil van de Heere is, ik vraag dan ook zeker om uw gebeden. U bent zo aardig. Als ik begin te praten, vergeet ik helemaal de tijd, zoals de rest van ons. Maar aan broeder Shakarian, deze fijne predikers hier op het podium en daarbuiten, al uw vrienden van Jezus Christus. Ik groet u in zijn naam, als een medebloedverwant met u door het kruis van God, als broeders en zusters. Ik wil vanmorgen in de schrift opslaan, in het boek Galaten, zo de Heere wil. Ik wil graag een schriftgedeelte lezen. Nu, gisteravond, toen ik de boodschap hoorde, die uitging van onze dienende broeder hier op het podium, hij sprak in tongen, Bradison. Broeder Bradison, een zeer fijne man, ik, om dit te zien, met mijn ongeletterdheid en opleiding en mijn gebrek aan begrip door woorden en dan te weten dat de boodschap waar is. En zulke mannen te zien zoals er op dat panel waren die avond, die daar stonden met die dat intellectuele type aankunnen. Zij kunnen misschien niet doen waartoe de Heer mij geroepen heeft. Ik kan niet doen waartoe de Heer hen geroepen heeft. Maar wij samenwerken. Ik ben er zeker van dat we de boodschap kunnen overbrengen als we gewoon voor God blijven. En toen hij hier een getuigenis gisteravond gaf en de Heilige Geest in tongen sprak en iemand in het gehoor, ik weet daar altijd eerbied voor te hebben. Want ik begrijp door de Bijbel dat dat de geest van God is die iets aan ons brengt. En hij zei, sprak over de spaderegen. Vroege regen en spaderegen. En dat brengt me op een gedachte dat broeder Barnum mij net een pakketje had gegeven met wat checks erop. Zei, dit is een liefdesoffer voor van de mensen. Nu, zij hadden dat niet moeten doen. Zie, ik ben hier niet voor dat doel gekomen. Maar ze hebben het me gegeven en natuurlijk we zouden het natuurlijk niet kunnen teruggeven. En ik zal het nemen zo de Heere wil en proberen het te gebruiken voor mijn uitgaven om over zee te gaan. Want ik word niet gesponsord, helemaal niet waar ik heen ga. Het is min of meer een geheim, omdat de kerken mij niet binnen willen laten. En ik ga erheen als een jager, want het is op mijn Heer. De Heere heeft het op mijn hart gelegd om het te doen en ik moet er onder een soort dekmantel heen gaan, zie. Dus, ze hebben een kleine vreemde ideeën daar, dat elke groep wil dat ik een kaart teken, dat ik het met hen eens zal zijn, met wat zij geloven, en zeggen dat deze andere groep verkeerd is. En deze groep zegt dat zij me zullen binnenhalen als ik zeg dat deze groep verkeerd is, zie. Maar daar hou ik niet van, zie. Wij zijn. Ik heb altijd geprobeerd tussen de mensen in te staan, buiten de organisaties en hun verschillen, en toe te roepen naar wat het scheen dat de geest van God aan het zeggen was door de broeders heen hier vanmorgen, dat wij geen denominatie zijn. Wij zijn kinderen van een familie. Nu, er is geen Branham-denominatie. Er is een Branham-familie en we worden niet allemaal lid van die familie. We worden in die familie geboren. En dus dat is wat ik probeer te vertegenwoordigen naar mijn beste vermogen. Nu, in Galaten 4, 27 tot 31 heb ik hier, geloof ik, genoteerd. Zou ik dit graag willen lezen als tekst? Want er staat geschreven, wees vrolijk, gij onvruchtbare, die niet baart. Barst los en roep, gij die geen barensnood hebt. Want de eenzame heeft meer kinderen dan zij die de man heeft. Wij nu, broeders, zijn als Isaac, kinderen der belofte. Maar gelijk toen die naar het vlees geboren was, vervolgde hem die naar de geest geboren was. Zo is het ook nu. Maar wat zegt de schrift? Werp de dienstmaagd uit en haar zoon, want de zoon van de dienstmaagd zal niet erven met de zoon van de vrije. Zo dan, broeders, wij zijn niet kinderen van de dienstmaagd, maar van de vrije. Mogen de Heer zijn zegeningen nu toevoegen aan zijn dierbare woord. Ik heb gisteravond een paar dingen opgeschreven. En vroeger was het, toen ik maar één samenkomst per week had, ergens dat ik me die schriftgedeelten gewoon zo duidelijk in mijn hoofd kon onthouden. Maar nu, zoals ik een beetje grappend zeg, het is niet mijn bedoeling hier op dit podium grapjes te maken, maar nadat ik voor de tweede keer de 25 gepasseerd ben, herinner ik me dingen niet meer zoals vroeger. Er staan veel kilometers op deze oude Ford, en dus herinner ik me het niet. Maar zolang ik me kan bewegen, wil ik elke beweging geven tot eer van hem die mij gered heeft. Nu, vanmorgen dan te zien, op te merken, misschien lijkt dit vreemd en misschien lijkt het voor een intellectuele geest helemaal door elkaar gehaald, maar het is complementair aan datgene waartoe ik geroepen ben. Zelfs elk klein ding is een teken voor mij. Ik let erop, zie hoe het beweegt. Dat is hoe ik soms mijn boodschap krijg. Door te kijken en te zien hoe de geest beweegt en te zien wat deze zegt, die zegt. En u hebt vaak gezien dat ik, voor een genezingsdienst, als ik daar op het podium sta of daar achterin zit te kijken, dat ik de geest aan het voelen ben, de richting waarin hij beweegt, en al weet wat er aan de hand is met die persoon die daar zit, zie. Het helemaal vanaf hier, zie. U vangt het op zelfs voordat u naar het podium gaat. Soms voordat ik naar de samenkomst kom. Soms zelfs voor ik hierheen kwam, zoals naar Californië, heb ik gezeten met degenen die bij mij zijn. Zeg, er zal een bepaald iets gebeuren. Dit zal hier plaatsvinden en dit zal daar zijn. En het zal deze kant op gaan, ziet u. want het is in de geest van God. Hij is de. Hij wist alle dingen vanaf het begin, ziet u. En dus hij is de eeuwige. En merkte dan vanmorgen broeder Jewel Rose op, een zeer dierbare vriend en broeder voor ons allen, hoe dat hij opstond en die psalmen las. Kijk hoe dat in elkaar paste, als hij zei, ik wil zien wat voor zaad het is dat aan u hangt. Gisteravond sprak de geest en zei, en over de spade regen, de vroege en spade regen, die beide uitgestort worden in de laatste dagen, en vanmorgen het zaad dat aan u hangt. Ziet u, de geest die spreekt. Let op hoe het dat deed door deze predikers enzovoort vanmorgen. Dus daarom neem ik dit onderwerp, het zaad zal geen erfgenaam zijn met het kaf. Dat is een heel vreemde tekst, maar het zaad zal geen erfgenaam zijn met het kaf. En door het te nemen, mijn conclusies hieruit te trekken, of mijn tekst liever gezegd, uit Galaten 4:27-3. Paulus spreekt hier natuurlijk over het letterlijke zaad van Abraham's twee zonen. Nu dit, ik wil dit gebruiken zodat u het zeker niet zult missen. En als ik over tijd ga, zal ik het vanavond hervatten. En ik wil lesgeven zoals een zondagsschoolles, zodat u, geloof ik, een beter begrip zult hebben. En ik en sommigen van u mannen die beter in staat zijn om dit te kunnen dan ik, wel, ik ben geen theoloog, in geen geval. En dus als u het hierover niet met me eens bent, voelt u zich gewoon zoals ik gisteravond toen een lieve zuster hier een kersentaart voor me had gebakken, toen ik op mijn hotelkamer vanmorgen zat. Ik kwam een zaadje tegen, maar ik eet nog steeds taart. Ik legde gewoon het zaadje aan de kant, zie. Dus dat is, wat u er niet van gelooft, legt u gewoon opzij, zie. En ga gewoon door met eten wat u denkt dat goed is. Nu, Paulus spreekt over Abraham's twee zonen, waarvan de ene van Sara was en de ander was van Hagar. Nu, we ontdekken hier, en we begrijpen dat, door de schriften, dat God nooit in tweetallen wordt voorgesteld. Het is in drieën, altijd in drieën. God wordt volmaakt. De wiskunde van de Bijbel loopt perfect. God wordt volmaakt in drieën, aanbeden in zevenen enzovoort. Zie, dus we ontdekken dat de wiskunde van de Bijbel nooit faalt. En we hebben hier twee zonen van Abraham. En we kunnen echter alleen erfgenamen zijn zolang we één van die zonen zijn of een zoon van Abraham. Want wij die dood zijn in Christus, dan worden wij Abrahams zaden en zijn erfgenamen met hem naar de belofte. Daarom moet Abraham nog een zoon hebben. Nu, we weten dat zijn eerste zoon van Hagar was. En we ontdekken dat zijn tweede zoon van Sara was. Maar hij had een derde zoon. En dat was Jezus. Nu, dat lijkt misschien vreemd, maar dat is wat we gaan proberen uit te leggen. Zoals ik zei, God vertegenwoordigt zich altijd in perfectie in drieën. En ik heb mezelf voor allen nu duidelijk gemaakt, en vooral aan onze theologen, dat deze dingen gewoon zijn zoals ik het zie, zoals het tot mij komt. Zoals in de beginne God. God verbleef alleen, want hij was de eeuwige, ziet u. Was niet eens God. God is een voorwerp van aanbidding. En de logos, zoals wij het noemen, het woord dat van God uitging, dat ieder weet dat dat de engel des Heren was, of het woord des Heren, dat de Israëlieten door de woestijn volgden. De engel des verbonds, de logos, die uit God ging. En toen werd die logos vlees gemaakt en woonde onder ons. Nu zijn we in Johannes 1, in het begin was het woord was bij God en het woord was God. En nu, zoals hij zijn leven voor ons gaf, dan komt zijn geest op ons terug. Jezus zei, op die dag zult u weten dat ik in de Vader ben, de Vader in mij, ik in u en u in mij. Zie, het is God de hele tijd door. God die zichzelf manifesteert, die zichzelf door verschillende tijdperken heen werkt. Dus die drie, van Vader, Zoon en Heilige Geest, dezelfde God, die werkt in drie attributen. En wij vandaag zijn één, de gemeente zelf, een attribuut van Gods denken voor de grondlegging van de wereld, om een gemeente te hebben. Dus zij die in Christus zijn, waren in het begin in Christus. Dat waren zijn gedachten, en zijn gedachten zijn zijn attributen. Hier begint het zaad in de belofte En Abraham hier twijfelde ietsjes door Ismaël. En ik wil u de drie stadia laten zien van deze, van dit zaad waar we over zullen spreken, dat geen erfgenaam is met het kaf. Nu zien we dat in het begin hier, dat God Abraham de belofte gaf. Hij gaf Adam eerst de belofte en dat was, of het verbond was, onder voorwaarden. Als u dit niet doet, als u dit doet. Maar toen hij het aan Abraham gaf, was het onvoorwaardelijk. Ik heb het reeds gedaan. Hij heeft nooit wat hij deed. Het was onvoorwaardelijk dat hij het aan Abraham gaf. Nu, en daardoor dat Abraham de belofte had, daarom moeten wij Abrahams zaad zijn. Het was niet alleen aan Abraham, maar aan zijn zaad na hem. Nu, als u het wilt opmerken, was het niet zaden na hem, maar zaad na hem. Nu, we komen erachter dat de belofte, die ietsjes betwijfeld werd door Sarah. En Sarah zei Abraham om deze Hagar, de Egyptische jonge vrouw, tot vrouw te nemen. En dat dat de manier zou zijn waarop God dit beloofde zaad zou verwekken. Nu, ziet u, zoals ik gisteravond zei, elke beweging weg van dat oorspronkelijke plan van God werpt de hele zaak uit koers. We kunnen niet van dat oorspronkelijke woord afwijken. Het moet, we spraken er gisteravond over, of eergisteravond over Biljam. Hij kreeg Gods antwoord duidelijk en helder, ga niet. Maar hij heeft een toegestane wil. En u kunt daarin werken als u dat wenst. En God zal ervoor zorgen dat het hem eert. Maar toch is het niet Gods volmaakte wil. En dat is waar we voor zouden moeten streven. Zijn volmaakte wil. Niet zijn toegestane wil. Het koninkrijk van God, dat hij, wat vandaag op aarde is, zal, kan nooit op rechtvaardige wijze worden opgericht op een toegestane wil. Het moet terugkomen op zijn volmaakte wil. Nu, wij zien hier dat Sarah, nadat God Abraham had verteld dat het kind geboren zou worden door Sarah, dat de wereld zou zegenen, nu, Sarah twijfelde eraan. Ik wil dat u opmerkt dat het nooit door Abraham kwam, maar door Sarah, het vrouwelijke. En ze twijfelde eraan. En ze zei, neem Hagar. En Abraham wilde dat niet doen. Maar God zei hem het toch te doen. Dus hij deed het, ietsjes in twijfel getrokken. Nu, Isaac, die de vrije was en van de beloofde vrouw, kon geen erfgenaam zijn met Ismaël, de dienstmaagd, bij twijfel. Dat is wat Paulus hier probeerde te zeggen, ziet u. Maar één ding wordt betwijfeld. En het brengt een bepaald iets van God neer. Een bepaalde orde van God. Maar het zal geen erfgenaam zijn met de oorspronkelijke orde van God. Begrijpt u het? Ziet u, het kan geen erfgenaam zijn. Nu, daarom ben ik vandaag zo uitgesproken. En ik dacht dat dit een goede gelegenheid zou zijn, want ik weet niet hoeveel langer we nog samen zullen zijn. En misschien zou God me op een of andere manier helpen om u de reden te laten zien waarom ik georganiseerde religie zo resoluut afkeur. Zie, het kan geen erfgenaam zijn met het oorspronkelijke programma van God, want organisatie is niet van God, het is van de mens. De eerste kerk die ooit georganiseerd werd in de hele wereld was de Rooms-Katholieke Kerk in Nicea, Rome. Openbaring 17 zegt, zij was een hoer en al haar kinderen waren hoerendochters. En een hoer is een vrouw die niet trouw leeft aan haar man. En een hoerendochter is hetzelfde. Maar ziet u, het werd toch een kerk. Het is een georganiseerd systeem. En het scheidt broederschap van één. We hebben geprobeerd alle kerken samen te organiseren. Het zal niet werken. Heeft nooit gewerkt. Het zal nooit werken. De Wereldraad van Kerken, zij zijn slecht. Ze staan buiten het programma van God. Nu, u zegt, wie bent u, een kerel die daar staat zonder zelfs een lagere schoolopleiding? Dat maakt niet uit wat de opleiding is. Het is niet mijn opleiding waar ik het over probeer te hebben. Het is het woord van God waarover ik spreek, zie. En deze betuigingen die u ziet in de bediening, ik ben het niet. Het is God die dat tot u probeert te brengen, dat het de waarheid is. Zou God iets te maken hebben met een leugen? Verre zij het dan van mij een God te dienen die een leugen zou zegenen. Het is de waarheid die hij zegent, de waarheid die hij eert. Nu, Ismaël kon geen erfgenaam zijn met Isaac, omdat één ietsjes betwijfeld werd. Slechts ietsjes betwijfeld. Het was een kind, het was nog steeds het zaad van Abraham, maar niet Gods volmaakte wijze ervoor. Ismaël. Nu, ik zou hier veel tijd aan kunnen besteden, maar ik hoop dat de Heilige Geest dit aan u zal overbrengen, op de echte wijze zoals het hoort. Nu, als zij, als Ismaël en Isaac, niet samen erfgenaam konden zijn, omdat het oorspronkelijke plan van God werd vervangen door een toegestane plan van God, een toegestane manier, die God toch zegende, kan evenmin de geestelijke gemeente vandaag niet erfgenaam zijn met die van de denominaties. Die van de denominaties, God zegende hen, zoals hij deed met Ismaël. Maar de geestelijke zal geen erfgenaam zijn met de anderen. Dat is juist. Er zal uit de kerk, denominatie, de kerk zogenaamd, de kerk in het natuurlijke, zal er een bruid van Christus komen, de uitverkorene. Nu, daar, wat mij verontrust in dit uur, is te weten dat we al deze denominaties zien meetrekken in dit, wat wij kennen als de, wat u de spade regen noemt, of het uitstorten van de geest. Beseft u dat Jezus zei dat wanneer dat zou gebeuren, dat het het einde zou zijn, toen de dwaze maag en de wijze maag waren niet samen erfgenamen. Want toen de dwaze maagd, ze was een maagd, het ontbrak haar alleen aan olie. Maar toen ze kwam om olie te kopen, was het op dat moment dat de bruidegom kwam. En zij werd achtergelaten, toen zij olie probeerde te kopen. Begrijpt u? Ik wil dat dat heel goed doordringt. Nu, zeker zal ik dat onderwerp niet verder aan hoeven raken. Nu, evenmin kunnen het geestelijke en het natuurlijke samen erfgenamen zijn. Dat is waarom de opname, de bruid, de wijze maagd, de uitgeroepenen, de voorbestemden, de uitverkorenen. Nou, uw zakenlieden zouden uw kantoor niet runnen zoals sommige mensen proberen te denken dat God zijn programma runt. Lukraak. God wist voor de grondlegging van de wereld wie gered zou worden en wie niet. Door voorbestemming, door voorkennis, zag hij elk lid, zette elke naam in het boek des levens van het Lam, voordat de gemeente ooit begon. Jezus kwam om te zoeken en te redden wat er in dat boek stond. Hij kocht het boek van verlossing. Het was verloren. En hij verloste ons. En alle namen in dat boek werden verlost toen hij ons verloste. Dan, zoals ik vaak heb gezegd, u herkent dat. Dat is waarom u hier vanmorgen bent. Waarom u uit al deze organisaties enzovoort komt. Er is iets dat aan u trekt. Zoals mijn kleine gedachte over de arend was, die uitgebroed werd onder de kip. U beseft dat er iets anders is. De kerk had niet een iets bevredigends, maar u hoorde iets anders dat een schreeuw was. U besefte dat u daarvoor geboren was. U bent er een deel van. U past erin als een handschoen aan een hand. Dat is waarom we hier vanmorgen vergaderd zijn. Omdat, zoals mijn oude Zuiderse moeder vroeger zei, vogels met dezelfde veren komen samen, omdat u dingen gemeen hebt. Buizerds en duiven hebben niets met elkaar gemeen. Hun dieet verschilt, hoewel een duif onder een buizerd kon worden uitgebroed. Dat klopt. Hangt ervan af wat het om mee te beginnen was. Nu, en daarbij echter, moet de duif misschien een tijdje bemoederd worden door die buizerd. Maar uiteindelijk zal hij zijn levensgezel vinden. Dat is wat de gemeente vandaag doet, want Jezus is het woord en hij is de bruidegom En de bruid is een deel van de bruidegom. Daarom is het woord dat vandaag moet worden vervuld hetzelfde deel van het woord dat in zijn tijd werd vervuld. En is het hetzelfde woord, dezelfde ervaring, hetzelfde leven. Want toen God Adam scheidde, was hij zowel, wij ontdekken dat Adam al mee te beginnen geest was. Hij maakte de mens naar zijn eigen beeld, schiep hem mannelijk en vrouwelijk. En dan, Genesis 2 en verder, schiep hij de mens in uit het stof der aarde. De mens werd geschapen naar Gods beeld. God is een geest, dus is hij een geestmens. Toen hij dan een mens van vlees werd, dierlijk vlees, op aarde, hij toont, beeldt hij hier de bruid uit. Hij heeft nooit een ander wezen genomen en gemaakt, maar hij nam een deel van Adam, de oorspronkelijke schepping, nam van hem een rib uit zijn zijde en nam de vrouwelijke geest uit Adam, liet de mannelijke geest erin en plaatste het in het vrouwelijke deel. Daarom, deel van zijn geest, deel van zijn lichaam, vlees van zijn vlees, been van zijn been, woord van zijn woord, leven van zijn leven, en zo is de bruid voor Christus. Daarom moet de opname van het koninklijk zaad eerst komen. En de rest van de doden leefden niet gedurende 1000 jaar. Daarna werden zij voor het witte troongericht gebracht. Zie, er is geen oordeel voor het koninklijk zaad of het voorbestemde zaad van Abraham. Nu, als je Johannes 5, 24 neemt, luister hiernaar. Hij die mijn woord hoort en gelooft op hem die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven. Nu, hoe zou dat zo erg verschillen met veel van onze theologieën? Nu, ik zou hier naar buiten kunnen lopen en tegen een dronkaard zeggen, gelooft u? Zeker. Een man met andermans vrouw, gelooft u? Zeker. Hebt u gisteravond in de samenkomst gezeten om het woord te horen? Zeker. Gelooft u het? Zeker. Hij zegt dat alleen maar. Maar de oorspronkelijke uitleg van dit woord, hij die mijn woord begrijpt en zal geloven op hem die mij gezonden heeft. Hij die begrijpt, dat is aan wie het bekend is gemaakt. Jezus zei, niemand kan tot mij komen tenzij mijn vader hem getrokken heeft. En allen die mijn vader mij heeft gegeven, zij zullen komen. Mijn schapen, mijn duiven horen mijn stem. Een vreemde zullen zij niet volgen. En wat is de stem van God? Is het woord van God? Wat is iemand zijn stem anders dan zijn woord? Het is het woord van God. Ze zullen het woord van God horen. Het natuurlijke zaad was daarom slechts een drager. Door Ismaël eerst, Isaac ten tweede, dan verder door naar het zaad. Net als de stengel, aar en het kaf van het koren. Nu hier, de drie stadia van het zaad tonen ons het ware beeld dat ik wil dat u vanmorgen met mij ziet. We zien hier, en omdat ik ongeschoold ben, moet ik de natuurlijke dingen nemen die ik zie om de geestelijke dingen te typeren die aan mij bekend zijn gemaakt, want ik zou het u niet duidelijk kunnen maken door grammatica. En hoe dan ook, God typeert altijd het geestelijke door het natuurlijke. Als er geen Bijbel was, zou ik nog steeds weten dat het christendom juist was. Want de hele aarde draait om dood, begrafenis en opstanding. De natuur werkt dood, begrafenis en opstanding. Kijk naar het sap uit de boom. Hoe het het blad en de vrucht heeft voortgebracht, neervalt, terug in de aarde gaat voor de koude winter, onder de zoden, komt weer omhoog in de lente met nieuw leven. Elk jaar getuigend dat er een leven is, dat er een dood is, dat er een opstanding is. De zon komt op in de ochtend, een kleine baby, net geboren, erg zwak. Om 7 of 8 uur gaat hij naar school. Om 10 of 11 uur is hij van de universiteit af. Hij straalt in zijn kracht van ongeveer 11 uur tot ongeveer 3 uur. Dan begint hij te verzwakken. In de avond gaat hij onder, wordt hij zwak, een oude man. Is dat het einde ervan? Hij sterft. Nee, hij komt de volgende morgen weer op, zie. Heel de natuur, uw echte ware Bijbel die getuigt met deze Bijbel. En dat is wat ik u nu vanmorgen probeer te laten zien. Door de natuur zult u het woord van God zien naar het voorbeeld van het woord van God. Want de natuur is de vorming van God. Zoals de wetenschap. Zij vinden de mechanica en de wetten van de natuur, maar ze weten niet wat die natuur is. Ze kennen het leven van de natuur niet. Dat is God. Dus de mechanica zonder de dynamiek heeft geen nut. Nu, de stengel, aar en het kar. Merk op. Hagar hier vertegenwoordigde de stengel, wat het eerste leven was dat in de belofte begon. Sarah vertegenwoordigt de aar, of het stuifmeel, komt in de aar. Maria, de maagd, vertegenwoordigde en bracht het ware geestelijke zaad voort, om de echte ware stengel voort te brengen. Hagar en Sarah, bij beiden waren door seks. Maar bij Maria, de maagd, was het door de kracht van Gods beloofde woord, door maagdelijke geboorte. Zij bracht het echte zaad voort. De stengel, Hagar, de tweede vrouw, door twijfel aan de belofte, werkend door een twijfel ietsjes. Ik hoop alleen, mogen God ons helpen. Ik wil zo graag dat u dit ziet. U kunt het nergens ietsjes betwijfelen. U moet het precies nemen zoals het is. Het heeft geen uitleg nodig. De Bijbel zegt dat het woord van God niet van eigen uitleg is. God heeft geen van onze scholen nodig om zijn woord uit te leggen. Wanneer hij het betuigt en het levend maakt, is dat de uitleg ervan. Toen God zei, laat er licht zijn, was er licht. Dat hoeft niet te worden uitgelegd. Toen hij zei, een maagd zal zwanger worden, werd zij zwanger. Het hoeft niet uitgelegd te worden. We hebben niet al deze seminaries en dingen nodig waardoor mannen zeggen, wel, wij hebben de uitlegging. God zelf legt zijn eigen woord uit. Hij heeft niemand nodig om het voor hem uit te leggen. Hij zei, het zal gebeuren en het gebeurt. Hij zei dat in de laatste dagen hij zijn geest zou uitstorten en hij deed het. Het maakt me niet uit wat de denominaties zeiden. Hij deed het hoe dan ook, want hij zei dat hij het zou doen. Dus het heeft geen uitlegging nodig, want God geeft zijn eigen uitlegging. En deze dingen die u ziet, die voor u nu mysterieus lijken, als u alleen, bedenk uw bediening, uw Pinkstermensen, destijds 30 of 40 jaar geleden, was net zo'n mysterie voor de kerk van de Methodisten en Baptisten als dit vandaag voor u is. Maar nu vindt het in het woord. Ik probeer het u te laten zien zoals u het hun probeerde te laten zien. En dan, als God zich omdraait en zegt dat het zo is in het woord, en dan bevestigt dat het zo is, is dat Gods eigen uitleg. U hebt niemand nodig om het voor u uit te leggen. Nu, Hagar, door ietsjes, vergeet niet dat u het niet één woord van uit kunt halen. En Jezus zei in Openbaringen, aan het slot van het boek, en aan het begin van het boek, zei Christus, ieder mens die één stukje van dat woord wegnam, slechts één woord verkeerd uitgelegd, veroorzaakte elke ziekte, dood die we ooit hebben gehad. Wel, als God, die heilig is, naar beneden keek, en al deze chaos veroorzaakte door slechts één woord ietsjes verkeerd uit te leggen, en één klein dingetje tegen dat opperste woord al deze chaos veroorzaakte, en het lijden, bloeden en sterven van zijn eigen zoon, om deze verschrikkelijke zaak weer met hem te verzoenen, hoe zullen wij dan binnengaan met minder dan het hele woord te houden? Wel, u zei broeder Branham dat van zijn Genesis. Ik voelde dat, zie. Maar laat me u Openbaringen vertellen. Dat is het laatste deel van het boek. Wie één woord uit het boek van deze profetie weg zal nemen, of er één woord aan toe zal voegen, zijn deel zal uit het boek des levens worden genomen. Jezus zei in het midden van het boek, daar zijn uw drie getuigen weer. Genesis, het Nieuwe Testament en de dag van vandaag. Jezus zei, de mens zal niet leven van brood alleen, maar van elk woord dat de mond van God uitgaat. Wel, hij meende het niet. Hij sprak tot mensen die theologen waren tot de hoogste. Die priesters, hun overgrootvaders moesten priesters zijn. Om er één woord van verkeerd uit te leggen, nou, het was absoluut een doodstraf. Ze moesten gestenigd worden voor één woord om die te missen. Maar ze hadden de verkeerde uitleg ervan. Dus, toen het woord zelf, toen God beloofde de Messias te sturen en het ook stuurde in de windseldoek waarin hij beloofde waarin het zou komen, hadden zij er een ander windsel voor om het in te wikkelen. Laat me dit zeggen. Zo is het vandaag. Dat ze het niet snappen. Het is niet in het winsel van denominatiedom of intellect. Het is in het winsel van de kracht en de opstanding en de manifestatie van de opgestane Christus, de wijze waarop God het beloofde, en niet in het winsel van de mensen hun gedachten erover. Nu, Hagar, door één gering verschil, door de vrouw, niet door Abraham nu. Abraham wilde het niet doen, maar God liet hem het doen, want hij, om dezelfde reden dat hij Biliam zijn gang liet gaan. Nu, merk op, door er ietsjes mee te verschillen, bracht ze Ismaël voort, die een wilde man was, nooit overwonnen. Hij leefde bij zijn boog. Hij was een wilde man, dat is hij vandaag nog. Nu, Sarah, de aar of stuifmeel, Sarah, de echte vrouw van de belofte, brengt een zachtmoedige man voort. Bracht in ruil een beloofde natie voort. Nu, maar Maria, geen seks, maar door een belofte, net zoals Abraham de belofte kreeg van God, het woord van God. Maar de belofte geloofde, zie de dienstmaagd des Heren, zie, bracht geen stengel voort, maar het oorspronkelijke zaad. Want hij was het woord dat Abraham geloofde en dat Maria geloofde. Nu, Maria was niet het zaad. Zij was slechts het kaf voor het zaad. De twee anderen waren dragers van het leven, alleen het natuurlijke zaad. Maar Maria was niet het zaad zelf, maar bracht, zoals geloof in Gods woord, een meer werkelijk beeld van het woord, omdat hij het woord was. Maar zoals het kaf de van een tarwekorrel, het kaf houdt het graan binnenin zich en beschermt het totdat het in staat is of rijp is om op eigen kracht te gaan. Zie, toen was het het zaad zelf dat haar verliet, net zoals het zaad dat in haar schoot was. Zij was niet het zaad. Zij bracht het zaad niet voort. God is het zaad. Nu, het bloed dan. Vele mensen denken dat het Joods bloed was waardoor we gered werden. En sommigen zeiden, wel, we hebben het recht door de heidenen, want Rahab, de hoer, en Rut, de Moabitische enzovoort, zij heidenen waren. U hebt daar helemaal geen aanspraak op, geen van beiden. Hij was nog Jood, nog heiden. Hij was God, de Logos, het woord dat van God uitging, toen het op de aarde begon te broeden en het zeeleven voortbracht. Toen de geest van God, de Logos, het woord, waarbij God zei, laat er zijn, en daar ging de Logos, wat het woord is. En het woord begon te, want al dit was in de Logos, het hele woord van God, de hele Bijbel, voor elk tijdperk. En toen de Logos op de aarde begon te ademen, daar kwam er zeeleven en bouwde verder naar boven toe, het vogelleven, verder tot het dierlijk leven. En uiteindelijk kwam daar iets in de vertegenwoordiging, of wat leek op hetgeen dat het aan het broeden was, erover broeden. God, een man in de gelijkenis van God zelf, die man viel, zoals het zaad moet vallen. En toen begon God daarover te broeden, na de val. Hij bracht een Henoch voort. Hij bracht een Elia voort. Hij bracht een Mozes voort. Hij bracht profeet na profeet voort. Proberend dat beeld weer te herstellen. En uiteindelijk kwam op de aarde weer het ware beeld van God zelf. Wat God was, de Logos, die vlees werd gemaakt en onder ons woonde. Nu, diezelfde Logos heeft een deel. Hij heeft een bruid. En dezelfde Logos, dit woord, waarmee niet geknoeid kan worden, broedt vandaag over de kerken en probeert het woord terug te brengen tot zijn volle manifestatie, waarvan de profeten waren dragers voor dat zaad. En de kerkdenominaties zijn dragers voor het zaad nu. Nu, let op. snel, maar zoals het kaf het zaad omhult, omsluit. Nu verlaat het haar dan.
Jesus was God.
Jezus was God. Hij was, zijn vader was de grote Logos zelf. En hij kon het niet allemaal in Mozes gieten, want hij was een profeet. En het woord van de Heere komt altijd, zonder ooit te falen, tot de profeet. Er is geen plaats, geen keer in de Bijbel of sinds de Bijbel dat de juiste uitleg van het woord tot een theoloog kwam. Het is niet in de schrift. Nooit hebben de Farizeeën, nooit hebben de Sadduceeën. En nooit heeft God een profeet uit een van hen doen opstaan. En nooit heeft hij dat in deze laatste dagen gedaan. Zodra ze zijn opgestaan, komen ze allemaal bij elkaar en maken er een organisatie van. Daar sterft het. Maar het is met een doel dat hij dit deed. We zullen proberen het uit te leggen, met Gods hulp. Merk op, zie hier hoe dicht zij, de kerk, het zaad nu, op het zaad zelf komt te lijken. Nu merkt u op, wanneer het zaad de grond ingaat, is het het oorspronkelijke zaad. Wanneer het tevoorschijn komt, brengt het een leven voort. Maar wat doet het leven uit een zaadje tarwe? Het produceert niet meteen dezelfde graanstengel of dezelfde tarwekorrel. Het is het leven van de tarwe, maar het is in een draagstadium. En dat was de eerste reformatie toen Luther tevoorschijn kwam uit de duisternis van de chaos. Het moest sterven. Zo vaak sympathiseren mensen. Oh, en ik las niet lang geleden een boek over de zwijgende God, uitgegeven door enkele van deze moderne filosofen, die u van God af proberen te keren. Als u het woord van God en het plan van God niet kent, kunt u gemakkelijk worden afgeschud. Maar wanneer u Gods plan ziet, zijn programma, dan weet u door geloof dat het God is. En God die zich identificeert en precies doet wat hij in de andere tijden deed, wandelend, bewijzend. Dat is de reden dat Mozes niet kon worden afgeschud. Hij sprak van aangezicht tot aangezicht met God en God vertelde hem, ik ben degene die ginds toen bij Abraham was. Ik ben degene die deze belofte deed. Ik zal met u zijn. Hoe gaat u die man dan stoppen? Zoals de profeet vanouds zei, wanneer de leeuw brult, wie kan anders doen dan vrezen? En God heeft gesproken, wie kan anders doen dan profeteren? Wanneer we de dingen zien die God beloofde voor dit uur, het zien ontvouwen, hoe kunt u dan stil blijven staan? Wanneer u ziet dat dat zijn weg is, wat hij zei wat zou gebeuren, al de mysterieuze dingen ziet, maar dat is precies de wijze hoe God zei dat het zou gebeuren. Nu merk op, zij, de drager. Nu, Hagar kwam tevoorschijn als een stengel. En toen kwam het stuifmeel, en toen kwam het kaf, en toen kwam het zaad. Nu, let op deze dragers. Ik wil dat u eerst kijkt. Nu, de stengel lijkt helemaal niet op het zaad, maar het leven dat in het zaad zat, zit in de stengel. Dat was Luther. Nu, de kleine stengel heeft veel blaadjes. Het ging van Luther naar Zwingli toe en verder naar Calvijn en vele anderen. Nu, merk op. Toen veranderde het van toestand. Let nu op de natuur, zich vormend naar het woord van God, zoals de zon, dood, begrafenis en opstanding. Toen kwam het stuifmeel. Dat was Wesley. En daardoorheen hingen er vele kleine stuifmeelkorrels aan, die eigenlijk veel meer op het zaad leken dan dat blad erop leek, op de tarwe of op de graankorrel. Leek er veel meer op, want Wesley met het tweede woord van God, als hij zijn gemeente op liet komen, kwam door heiliging. Dat was zijn boodschap. Goed. Toen, na een tijdje, viel dat af en ging weer in de stengel en bracht een korenaar voort. Maar voordat deze aar begon, was er een kaf, bedekking, schil. En elke tarweboer, korenboer, als u daarin graaft en die korenaar eruit plukt, of die tarweaar, zult u denken dat dat kleine dingetje die tarwekorrel is. Maar nu, daar is het Pinkstertijdperk. Nu, u kunt niet, welke theoloog ook, of welke geschiedkundige ook, liever gezegd, weet dat dat de tijdperken zijn, hoe ze komen. Neem het boek Openbaringen, neem de gemeentetijdperken en zie of dat niet precies is hoe ze zich ontvouwen. Nu, uit Wesley kwamen pelgrimheiligheid, Nazareners en al die kleine heiligheidskerken voort, heel wat dichter bij het woord dan wat de Lutherse reformatie was. Maar ziet u, toen Luther zich organiseerde, liet dat die blaren gewoon ontspruiten. En toen dit opkwam, verliet heel de geest die Lutherse kerk, alles behalve het denominationele, en de echte ware gelovigen gingen over in heiligmaking. En toen heiligmaking verder ging, de pelgrimheiligheid enzovoort, en al de heiligheidsorganisaties, Nazareners enzovoort, ging het vandaar regelrecht dit Pinkstertijdperk in. En kijk nu naar dat kleine graankorreltje. Het lijkt een miljoen keer meer op het oorspronkelijke graan dat de grond inging dan de stengel of het stuifmeel. Maar als u erbij gaat zitten, het onder een vergrootglas legt en die kleine kafteeltjes opent, zijn zij ook gewoon dragers. Het graan is nog niet begonnen. Het is een klein knopje helemaal achterin. Met een groot krachtig vergrootglas kunt u dat kleine stipje zien, als een speldenknop. Daar komt het zaad. En dit kaf hier, dat precies op de echte lijkt, het is niet het echte. Het is alleen maar een baarmoeder, zoals de baarmoeder van Maria. Maria was niet het zaad in de voorstelling hier van de stengel. Zij was alleen maar een drager ervan, zoals de rest ervan. Maar omdat ze geroepen en uitverkoren was allereerst door God zelf voor dit doel, leek het er meer op, zoals onze katholieke vrienden zouden denken, dat ze de moeder van God was. Nee, zij was niet de moeder van God. Nog was zij het zaad van God. De vrouw produceert het ei. God produceert het leven, de hemoglobine, het bloed, zit in het mannelijk geslacht. Een hen kan een ei leggen of een vogel kan een ei leggen, in de lente zijn nest bouwen, maar als die vrouwelijke vogel niet bij de mannelijke vogel is geweest, zal het niet uitbroeden. Het is dood. Het zal rotten daar in het nest. Zoals ik vaak heb gezegd, is dat wat er vandaag aan de hand is met de kerken. Ze rotten weg in het nest. Methodist, Baptist, Pinksteren genaamd enzovoort, als ze niet in contact staan met het woord zelf, rotten ze weg in het nest, in hun organisatie. Nu, sommigen van hen zeggen dan, de protestant gelooft min of meer, dat het de Maria het ei voortbracht. Als dat zo is, kijk wat u Jehovah God laat doen. Het ei kan niet worden voortgebracht zonder een sensatie. Dus ziet u, God maakte zowel ei als kiem. Hij schiep beide in de schoot van Maria. En die man was niets dan God zelf, vlees gemaakt en onder ons gewoond hebbende, Immanuel. Niet alleen een fijn mens en profeet. Hij was een fijn mens en profeet. Niet een leraar of een theoloog. Oh, hij had dat alles kunnen zijn. Hij was alles in alles. Maar boven dat alles was hij God zelf. De Bijbel zei, wij zijn gered door het bloed van God. God zelf. Niet een derde persoon of een tweede persoon. De persoon. God zelf. Grote Jehovah overschaduwde Maria en de Schepper en schiep zowel de bloedcel, het leven, evenals het ei. Als u een Jood zover kunt krijgen om dat te zien, dan weet hij wie de Messias is. Toen John Ryan daar genezen werd, daar in Benton Harbor, 40 jaar blind geweest. Die rabbi vroeg me, hij zei, ik had een gesprek met hem, hij zei, u kunt God niet in 3 stukken snijden en hem aan een Jood geven. Ik zei, sommigen doen dat, maar wij knippen God niet in 3 stukken. Ik zei, gelooft u de profeten? Natuurlijk geloof ik de profeten, zei hij. Ik zei, over wie heeft Jesaja gesproken? Jesaja 9:6, een kind is ons geboren. Hij zei, wel, het was de Messias. Ik zei, in welke relatie zal de Messias staan tot God? Dat deed het. Ik zei, nu. Hij zei, hij zal God zijn. Ik zei, precies ja. Zijn naam zal genoemd worden Raadsman, Vredevorst, Sterke, God, Eeuwige Vader. Daar is waar de eenheid het gemist heeft. Daar is waar de drie-eenheid het gemist heeft. Beide kanten van de weg. Maar de gulden middenweg ligt er precies tussenin. Als God zijn eigen vader kon zijn, als Jezus zijn eigen vader was, dat kon hij niet. En als hij een andere vader had naast God en de Bijbel zei dat de Heilige Geest zijn vader was, en als zij twee verschillende geesten zijn, was hij een onwettig kind. Dat is waar. Wie was zijn vader? God of de Heilige Geest? Zeg er één en kijk hoe verlegen u zult worden. God was zijn vader. Klopt dat? Matthäus 1, 18, hij zei, nu, de geboorte van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden van de Heilige Geest. Wie is nu zijn vader? Zie. Ziet u wat ik bedoel? Let op. Jozef, haar man, omdat hij rechtvaardig was, haar niet willende in het openbaar te schande maken, was van wil heimelijk van haar te scheiden, alzo. Zie, terwijl hij deze dingen overdacht, de engel des Heren verscheen hem in een droom, zeggende, Jozef, gij zoon van David, wees niet bevreesd, Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want hetgeen in haar ontvangen is, is van... Ik dacht dat ze zeiden dat God de Vader zijn vader was. O theologen, waar is uw begrip? Merk op, het zal licht zijn rond de avondtijd. Het ware zaad kwam voort uit Maria, maar het was niet haar zaad. Het was de belofte van God dat zij zei, zie, de dienstmaagd des Heren, de drager van het leven, waren de vrouwen. En nu Maria, het zaad zo veel dichterbij. Hagar moest het op een verdraaide wijze ontvangen. Sara, door te twijfelen aan de zaak, bracht het tot slechts een natuurlijk zaad, seksueel verlangen. Maar Maria, zonder enige seks, geloofde het woord en het woord werd vlees gemaakt. Maar let op, Maria, door er zo dichtbij te zijn, zij hield het zaad in haar schoot. En het leek erop dat het haar zaad zou zijn. En zo hebben de Pinkstermensen dat. Ik kom nu dichtbij. Maar onthoud, Jezus zei in Matthäus het 24e hoofdstuk, 24e vers, dat in de laatste dagen de twee geesten, niet in de eerste dagen nu, in de latere tijden, dat de twee geesten zo dicht bij elkaar zouden zijn, totdat het de uitverkorenen zelf zou misleiden, indien het mogelijk ware. Pinkstergeest, precies zoals de echte zaak, zo perfect, dat het de uitverkorenen zelf zou misleiden, indien het mogelijk was. Nu, dat zijn niet mijn woorden, dat is wat hij zei. Nu, na een tijdje, misschien zult u begrijpen wat ik probeer te zeggen. Nu, dat zaad zag er zeker meer uit. Dat kaf leek meer op het zaad totdat, meer dan het stuifmeel en meer dan de stengel, maar zij waren slechts dragers van het zaad. Zie, Luther organiseerde, de stengel stierf. Wesley organiseerde. Het stuifmeel stierf. Pinksteren organiseerde. Het leven stierf. En nu komt het zaad voort. U kunt niet verder gaan dan het zaad. Merk op, door al de jaren heen, wanneer een grote beweging opkomt, heel snel daarna komt er een organisatie. Ongeveer 3 jaar. Is ongeveer zo lang als de opwekking duurt. Dan organiseren ze het. Maken er een organisatie van. Er moeten velen van komen. Zoals velen van Luther, de Sprieten. En velen uit het stuifmeel, Wesley. En de Pinksterbladeren die uitspruiten. Eenheid, tweeheid, drieheid, vierheid, vijfheid. O, genade. Zie? Maar merk op. 20 jaar van Jezus Christus gemanifesteerd. Niet één organisatie is opgestaan. En niet één zal dat. Het zal sterven zoals elke spade regenbeweging en al het andere. Dit is de eindtijd. Het zaad. En het zal geen erfgenaam zijn met het kaf. Evenmin als Ismaël erfgenaam was met Isaac. Ziet u hier nu hoe dichtbij ze is? Dichtbij genoeg om te misleiden. Luther, de stengel. Wesley, de aar. En Maria, het kaf of de schoot of Pinksteren. Hoe ik hier verder zou kunnen gaan over dat kaf en het u tonen kon. Door de tijdperken heen is het nog nooit zo dichtbij gekomen als dat het nu is. Alles is de kerk, de kerk. Ziet u, de zij. En merk op, het was de zij in het begin die twijfelde aan de oorspronkelijke belofte. Het was niet God die zijn woord terugnam. God neemt zijn woord vandaag niet terug. Hij bevestigt zijn oorspronkelijke woord. Maar Sara zei, wellicht, misschien, we wachten af. Dat is wat er tegenwoordig met de mensen aan de hand is. U probeert ergens in te klimmen waarvan u niet weet waar u in klimt. Hoe gaat u het doen tenzij u weet wat u doet? Loopt u geblinddoekt? Ergens in proberen te klimmen waarvan u niet weet wat u doet, dan zult u vallen. Als de blinde de blinde leidt, vallen ze beiden in de gracht. Jezus deed die uitspraak. Maar nu staan we in de tijd van het zaad. Nu, het zaad zal het houden. Wat? Ondersteunen, samenwerken met het zaad en dat houden. Het werd daar voor dat doel geplaatst om het te houden. Want zoals de zon opkomt in de vroege lente op het graan, let op hoe de hele natuur door het seizoen verloopt, door de dag verloopt. Alles gewoon precies perfect bij God verloopt. Nu, wanneer die warme zon op het zaad begint te schijnen, schiet het uit. Maar de wereld moet in een bepaalde positie zijn om dat zaad uit de aarde te laten komen. Het moet rondgaan, deze kant op, en in een bepaalde positie komen om dat zaad tevoorschijn te laten komen. Het moest die weg opkomen om het op te laten komen uit de donkere middeleeuwen. Sommige mensen, deze criticus waarvan ik zei dat hij het boek schreef, een zwijgende god. Hij zei door al de donkere middeleeuwen heen, die arme martelaren stierven, zij gingen heen, die christenen. En God zat in de hemel alsof hij niet eens bezorgd was. Nou, de arme, ongeletterde, verblinde, geestelijk verblinde man. Als zijn ogen maar geopend werden. Weet u niet dat het zaad in de grond moet liggen om te sterven en te rotten, voordat het weer kan voortbrengen? En de gemeente van Pinksteren stierf door de vroege katholieke kerk heen. En ze kwam gewoon in een stengelvorm. Maar ziet u hoe dichtbij ze zich ontwikkelt, elke door de Lutherse Wesley-Pinkstertijdperk heen? Begrijpt u het? Nu, het moet regelrecht terugkomen naar die oorspronkelijke bediening die hij hier op aarde had. Want het is de bruid. Zij zijn één. Nu, hij beloofde in de laatste dagen hoe deze dingen zouden gebeuren. En we zien ze gebeuren dan, al de beloften. Maleachi 4, Lucas 17, 30. Oh, hoeveel schriftgedeelten meer. Het zou eindeloos zijn. En oh, ik zal moeten stoppen, want het is laat. Ja, goed, u vertelt u ze het. Kijk of ze het kunnen. Vraagt u het aan hun, zie, en komt u het mij dan vertellen. Nu, nog even een ogenblik. Nu, ik wil dit zo graag krijgen. Zie, ik wil zo graag dat u dit ziet. Kijk, Jezus. Merk op. Zie, de bruid. Nog. We ontdekken in dit tijdperk waarin we nu leven, zie, dat de baarmoeder, de Pinksterorganisatie, er precies zo uitzag als de echte zaak. Maar besefte u dat Openbaring 17, dat het de Rooms-Katholieke Kerk, de eerste organisatie, een hoer noemde? Hoeveel weten dat dat waar is? Hoeveel weten dat zij de moeder van hoeren was? Wat is de immorele vrouw? Nu, hij zei dat deze vrouw de kerk was. Wat is de hoer? Een vrouw die ontrouw is aan haar huwelijksgelofte. Wat is een hoerendochter? Hetzelfde woord. Nu, zij gaf geboorte. Wat voor geboorte? Niet aan het woord, maar aan organisatiegeboorte. Hier zijn methodisten, baptisten en pinkstermensen. En zij namen allen de gewoonten aan van hun moeder. Elke slechte vrouw in Californië kan geboorte geven aan een maagdelijk meisje. En dat is waarom de eerste boodschap voort is gekomen. Maar toen de waarheid werd voorgesteld aan Luthers tijdperk van heiliging, kon hij het niet aannemen. Toen de doop van de Heilige Geest werd voorgesteld aan de methodisten, konden zij het niet aannemen. En nu, wanneer de zaadtijd tot Pinksteren is voortgebracht, kan zij het niet aannemen. Ze is georganiseerd. Maar ze is een drager geweest van het zaad, zie. Amen. Nu, dank de Heer daarvoor. Het woord, de eenvoud van het woord dat gezegd werd. Zie, het is gewoon simpel. Net als in dit, net als het koren zien groeien. U hoeft er geen grote theologische uitleg van te hebben. Kijk er gewoon naar. Hij is overal om u heen, de hele tijd, zie, de... Het is een... Ik moet stoppen. Ik voelde de kleine ruk en ik vroeg hem dat te doen. We moeten afsluiten. Nu, broeder, alleen nog deze ene opmerking, dan zal ik gaan. Kijk, nu, het kaf, de stengel, enzovoort, zijn slechts dragers van het woord. Ze hadden een deel van het woord, zie, totdat ze kwamen tot rechtvaardiging, heiligmaking, herstel van gaven in de Pinkstermensen. Maar merk nu op, net zoals het was, Ismaël, Isaac, zie, en dan naar Jezus. Zie, de ene was verdraaid, één was het oorspronkelijke, en hier komt het zaad zelf, zie. Nu, de gemeente is uit hetzelfde gekomen, helemaal terug, zoals een bloem of iets anders. Het drinkt, gaat naar binnen en gaat. Dat betekent niet dat de Lutheraan verloren is. De Lutheraan die heiligmaking verwierp, zou dat wel. Die wil vasthouden en de iets. Zie, Israël had elke avond nieuw manna, zie. Merk op. Maar nu, in de eindtijd, kijk naar dit kaf hier. Merk nu op, in de tarwe. Het volledige geheimnis van het leven is verzegeld binnenin dat kaf. We zien het in Luther omhoog komen, we zien het in de aar omhoog komen, we zien het in de stengel, we komen hierheen en nu is het in de kafvorm. Bijna zoals in het Pinkstertijdperk. Maar het echte geheimenis zit binnenin verborgen. Nu onthoud, volgens Openbaringen is het hele geheimenis van het boek verzegeld met 7 zegels. Waarvan de hervormers geen kans hadden om die naar voren te brengen. De 4 stadia van hervorming. De 4 stadia van 4 dieren die uitgingen om de 4 machten van de wereld te ontmoeten. De eerste die uitging was een... Wat was de eerste die uitging? Een leeuw, om het Romeinse tijdperk tegemoet te treden. Dat was het woord, het oorspronkelijke. Hij is de leeuw van de stam van Juda. Christus zelf ging dat tijdperk tegemoet. Wat was het volgende dier dat uitging om tegemoet te gaan? Het volgende dier dat uitging om de andere ruiter tegemoet te treden? Wat was hij? Zie, die eerste ruiter die in het wit was gekleed, gekroond op zijn hoofd, later enzovoort. Maar een boog zonder pijlen. Merk op, het tweede paard dat uitging, het dier dat hem tegemoet ging, was een os. Een os is een offerdier. Ze gingen ten onder in martelaarschap gedurende de donkere middeleeuwen. Het derde dier dat het volgende paard tegemoet ging, voordat het paard van de dood reed, de dood en de hel, het volgende paard dat uitging, het volgende dier dat uitging om de ruiter van die dag te ontmoeten, was het dier met het gezicht van een man. Hoeveel weten dat? Het intellectuele tijdperk, de hervormers. Luther, Wesley, Calvin, Knox, Finney, Moody, zie. Maar toen kijk, wat ging er uit in de avondtijd? Een arend. Het profetische weer opnieuw. Het zal licht zijn omtrent de arendtijd. De weg naar de glorie zult u zeker vinden. O gemeente van de levende God. Ik wou dat ik hier kon komen en gewoon 's morgens gaan zitten en de hele dag blijven gemeenschap met u kon hebben rond deze dingen. Luister, denkt u dat ik niet van u hou? Ik hou van u, mijn broeders. Ik zou graag naar elke organisatie willen gaan en samenwerken en gewoon met een ieder geloven. Maar ziet u, het kan gewoon niet. Er staat nauwelijks nog een deur voor me open. Ik glip nu een land binnen vanwege organisatie. Omdat zij de bediening niet toestaan die God... Ik schreef hen een brief terug. Ik zei, 10 jaar lang heb ik geprobeerd om binnen te komen. En jullie met jullie gekke doop. Eén van hen gelooft dat je 3 keer gedoopt moet worden. 1 keer voor de Vader en 1 keer voor de Zoon Heilige Geest, met het gezicht naar voren. De ander zegt, nee, je moet 3 keer achterwaarts gedoopt worden. 1 keer voor de Zoon, 1 keer voor de Vader en Heilige Geest. En ze zijn beide verkeerd. Eén zei hij, u wordt gedoopt tot zijn dood. En hij viel voorover toen hij stierf. Wij worden gedoopt in zijn dood. De andere zei, wie begraaft een mens op zijn gezicht? U begraaft hem op zijn rug. Zulk onzin. Het scheidt mensen. Het laat zien dat het jaloezie is. Het is van Satan. Het is niet van God. Te midden van beide kanten. God staat aan geen van beide kanten. Maar hij roept vanuit beide kanten. Kom uit van onder hen en wees gij afgescheiden, zegt God. En ik zal u aannemen tot mijzelf. God zegene u.